stof voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit Marcus 14 en daarvan het 50ste vers. Marcus 14, vers 15. Daar spreekt het woord des Heren aldus: en zij, hem verlatende, zijn allen gevloden. Tot zover. Wij mogen wel daarboven schrijven: mijn broederen, ben ik vreemd. De gebeurtenissen volgen elkaar snel op in deze laatste avond en nacht van het leven van de Heer Jezus hier op aarde. In dit hoofdstuk wordt over de paastijd gesproken, het heilige avondmaal, Gethsemane en de gevangenneming en Jezus voor het Sanhedrin en de verloochening van Petrus. Allemaal gebeurtenissen die elkaar in heel snel tempo hebben opgevolgd. Als je zo de lijdensgeschiedenissen leest, dan treft dat toch al bijzonderlijk, dat het wel lijkt alsof er een verborgen drang is van hemels wegen, die alle dingen doet samenkomen op dat ene punt, op hem, de Heer Jezus Christus, werp hem uit. Nu had de Heer Jezus gezegd: gij zult in deze nacht allen aan mij geërgerd worden. Want er is geschreven: ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Dat had de leraar zelf aan zijn discipelen verteld. En Petrus, die had gezegd: al zouden ze alle aan u geërgerd worden, ik geenszins. Bij anderen achtte hij het nog wel mogelijk dat ze geërgerd zouden worden, maar voor hem niet. Want hij was wel zo overtuigd van zijn geloof en zijn liefde in de Meester. Het was gewoon ondenkbaar dat hij geërgerd zou worden. Want ergeren, dat wil zeggen vallen over iets. En het woordje ergernis, dat is het woord wat wij nog kennen in het woord schandaal. Dat betekent oorspronkelijk een skandalon in het Grieks. Dat was dat haakje, dat waar het aas in verborgen zat en waar het ongedierte in beet, zodat het deurtje achter ze dicht viel. Werkelijk ergeren in de volle zin van het woord, dat betekent dat iemand zich doodvalt, dat het zijn leven kost. Wee die mens door welke de ergernis komen. Maar had de Heer Jezus gezegd dat ze in die nacht allen aan hem geërgerd zullen worden. Dat sprak de Heer met een beroep op de Heilige Schrift. Dat die herder geslagen zou worden en de schapen verstrooid. Maar ik wilde twee zijden daarvan belichten. Twee zijden. Twee kanten. De kant van de Heere en de kant van de mensen. En laten we nou eerst in dit geval even de kant noemen van ons, van de mensen. Waarom worden die schapen verstrooid? Waarom gaan ze bij de herder vandaan? Dat komt in de eerste plaats omdat ze de Heer Jezus wel kennen als hun lieve en hun grote profeet en zielenvriend, maar dat hun harten nog niets verstaan van zijn hoge priesterlijke bediening. Zij verstonden geen van deze dingen. Ergens waren hun harten met zo'n antipathie, zo'n ongelovige afweer vervuld, dat ze moesten er gewoon niet aan denken, als sprak de Heer Jezus Christus toch herhaaldelijk van zijn lijden dat hem zou overkomen. Ja, ten dode toe. Wat zou dat toch geweest zijn? Wat zou dat toch geweest zijn dat, als je toch tot driemaal toe bijzonderlijk op het lijden gewezen bent, en ook de opstanding, dat dat gewoon niet opgenomen werd in die zielen, in die harten. Zou dat komen omdat ze hadden ontzettend veel beleefd? Ze hadden benauwende situaties onder de ogen gezien. En altijd weer kwam het uit dat hij de sterkste was. Altijd weer moesten ze bedenken, wie is deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Zelfs over de dood had hij macht. Hij kon de doden weer tot leven brengen. Zouden ze gedacht hebben, ach, als het er al met al op aankomt, wij hebben genoeg gezien om te weten dat hij door hun midden kan uitgaan en alles tegen de grond laten vallen van de vijanden. Dat zou ook zeker meegedaan hebben in hun gedachten wat ik nu zeg. En toch, de diepste oorzaak is, en dat kunnen wij eigenlijk van onszelf ook niet zien, wij staan er wel achter. Maar toch geldt het tot op zekere hoogte nog wel, dat het evangelie van de gekruisigde, van de verliezende en daarom overwinnende zalig maken, dat dat nou het echte en het ware evangelie is. Dat dat nou de troost is, verspreid in smarten. Ja, dat kunnen wij eigenlijk ook niet bevatten. Want ons hele leven staat in het teken van het behouden. En die zijn ziel zal zoeken te behouden, die zal dezelfde verliezen. Maar wie hem verliezen zal om mijnent, wie hem verliezen zal om mijnent wil, die zal hem behouden. Maar dat kun je niet zien. Dat is allemaal zo tegen ons verstandelijk overleg in, dat nou een lijdende en een stervende middelaar, zwak, dat die nou zo sterk is, dat die zo de poort voor de moordenaar openzet. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn, terwijl hij hangt te sterven aan het hout. Dat klopt niet met ons hele leven niet. Want wij zullen, als we geholpen willen worden, zullen wij toch naar iemand toe gaan waarvan we weten dat hij de macht en de autoriteit bezit om ons te kunnen helpen. Maar als je nou iemand ziet die straat en straat arm is, die ook geen kracht heeft meer, kracht die als een scherf gebroken is, wiens tong van dorst aan het gehemelte kleeft, een man van smarten en verzocht in krankheden, daar ga je toch niet naartoe om geholpen te worden. Nee, dan hebben wij nodig dat ons iets van het geheim geopenbaard wordt van de borgtocht, de plaatsbekleding. En als we nou dat tegenbeeld van hem, dat zijn wij, dat tegenbeeld, we leren dat een weinig zien. Dat ons hele leven tot in alle onderdelen ongelijkvormig is aan het gode, betamelijke en welbehagelijke leven. Hoe meer wij zien dat iedere ademhaling en iedere beweging van die mens bevlekt met zonde doortrokken is. Ja, dat hij zonde is. Dat niet alleen. Want dan zou een mens nog zo'n pessimistische kijk op de mens hebben. En niets goeds verwachten. Zoals sommige psychologen dat ook openlijk hebben uitgesproken en wijsgeren. Dat ze helemaal ten einde raad waren als het ging over de verwachting van de mens. Want er is niks van de mens te verwachten. En ze hebben wel zo diep over de menselijke ellende geschreven. Dat menig christen zover niet komt. In het uitrafelen van de ellendige mens. Maar daarom zeg ik dat niet alleen. Maar met het oog op hem. Met het oog op het eeuwig blijvende woord. Dat wij gezondigd hebben en de heerlijkheid van God derven. Dat tweezijdige bedoel ik. Hè? Dat we niet alleen een oog hebben voor onze ellende. En zeggen, het is toch om wanhopig van te worden. Zou dan die mens nooit beter worden? Zou die dan alles? Nee. Maar, ziende op hem. En als dat nou in elkaar haakt, dan wordt hij juist zo in die omstandigheden van zijn lijden en sterven, juist daar wordt hij dierbaar. Want daar ziet de kerk door het oog des geloofs dat hij tot zonde gemaakt is. Hij die geen zonde gekend nog gedaan had. Dan ziet de kerk door het oog des geloofs dat hij nou als het ware een heel leven met God verzoend, een verloren leven, een zondaarsleven, het leven van de goddeloze die wij zijn, dat hij dat hele leven tot in alle onderdelen en affecties, dat hij dat allemaal verzoend. Dat er geen stukje van die mens naar ziel en naar lichaam onverzoend overblijft. Voor hen die met hem verzoend zijn door de dood des zoons. Dan zie je soms steeds nieuwe dingen. Dat er eigenlijk niets voor niets gebeurd is in die lijdensweg. Geen touw te veel, geen spijker te weinig. Alles naar dat eeuwige plan van God. Dat hij zijn zoon tot een verzoening gegeven heeft. Tot een totale bedekking en wegneming van al hun overtredingen. Kijk, als we dat nou niet zien. En dat zagen ze niet. Beslist niet. En dat zien wij ook niet. En dan zeggen, ja, dat vind ik niet verlaat. Altijd maar over Christus en over Jezus. En ja, kan ik begrijpen dat iemand dat nou, dat hij daar wat aan vindt. Ja, zo is een mens. Zo lag het, zo onverschillig lag het misschien niet bij de discipelen. Maar ze hadden er ten ene male gewoon geen oog voor. Ze hoorden de Heere Jezus graag praten, maar ze zagen hem niet graag lijden. En dat is op zichzelf ook te begrijpen. Want stel nou voor dat je van iemand houdt. En je zou moeten zien hoe zo iemand lijdt. Dan voel je er ook wat van. Dat is toch te begrijpen. Dan zeg je, hè, gaat je door je hart heen als je dat moet zien. Dat lijden, die strijd. En nou houden ze heel veel van de Heere Jezus. En in hun hart rekenen ze er vast mee dat het ergste niet gebeuren kan. Dat kan niet. Want de dood is in hun waarneming zo verbonden met de zonde en het oordeel van God. Die discipelen. Dat zit zo in hun gedachten aan elkaar. En daar hebben ze ook gelijk in. De bezondiging der zonde is de dood. En ze kennen hem die sprak, wie overtuigt mij van zonde. Die mensen Ze hebben geen oog voor de plaatsbekleding. Daarom, ze kunnen er ook niet in komen. Dat die middelaar van God verlaten zou worden. Dat kan toch niet? Dat kan God toch nooit doen? Zo'n mens, zo'n profeet en koning, die nooit anders gedaan heeft dan zijn God geprezen en verheerlijkt, die altijd Gods deugden heeft gemaakt en die de naaste heeft lief gehad als zichzelf. Zo iemand kan toch niet in de dood terechtkomen? Die kan toch niet door gewone mensen, dat wil zeggen zondaren, gegrepen worden en overgeleverd? Dat is toch onmogelijk? Want dan zullen hun handen er toch wel afvallen, hun arm van hun pijp rollen, als ze hun handen uitsteken naar zulk een profeet, die zoveel wonderen heeft verricht. Nee, dat zien ze zomaar niet. Dat zien ze zomaar niet. En Petrus heeft misschien gedacht, trouwens, wij zijn er ook nog. U moet niet denken dat je alleen bent, maar wij zijn er ook nog. Als er al met al plotseling een aanval komt, zijn wij erbij om die aanval af te slaan. Wat is de reden? Christus geeft die reden uit het woord van hun verstrooiing. Maar er zijn twee kanten aan. Je kunt het aan onze kant terugbrengen dat wij het niet verstaan en in een ongelovige afweer alles wat daarmee te maken heeft trachten buiten de deur te houden. Buiten de deur. Zie je? Je zou kunnen zeggen, het is toch wel te begrijpen dat die mens, ze hebben al een moeilijke tijd achter de rug. Ze komen uit de hof. Staat op, zijn opgestaan in de olijfhof. Laat ons gaan. Zie, hij is nabij die mij verraadt. En daar Judas, die de zoon des mensen verraadt met een kus, om aan te wijzen wie ze grijpen moeten. En als je dat spookachtige licht ziet in die donkere nacht van die flambouwen en die gezichten van die mensen en die stokken en zwaarden, dat is toch wel iets om benauwd van te worden. Is het dan toch niet verklaarbaar dat ze, zij hem verlatende, zijn alle gevloden? Ja, ik weet wel, als je het naar de mens bekijkt, dan is de mens maar een bang schepsel. Maar, let wel, toch komt hier een onbegrip en hun wanbegrip uit. Het is als een totale onnuchtering in hun zielen. Toen Petrus het zwaard en denkt, nou komt het erop aan, nou zullen we ons een weg banen door die moordenaars, door die bende. En Jezus zeide, berg maar op, steek uw zwaard in uw scheden. Die het zwaard trekken zullen door het zwaard gaan, zetten het oor van Malchus er weer aan. Toen was het net voor de discipelen of zij Jezus tegen hadden. Ze hadden hem niet mee. Ze hadden hem niet mee. En dat is zo overgekomen in die harten. Nou is het helemaal verloren. Nou wil je nog wat doen en je hoeft niks meer te doen. Kijk, kijk, hij laat zich binden. Indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan. Jij moet trachten, het is er niet doenbaar, maar moet trachten van verre in te denken en dan schouwen hoe dat gegaan is, mensen. Dat er iets ingestort is voor deze mensen, die op het laatst, tot op het laatste ogenblik hebben gehoopt, dat die als Lot of die engel zijn hand uit zou strekken en dat ze allemaal blind waren. en dat ze terug konden gaan. Desnoods zou Petrus ze wel even terugbrengen. Met een hart vol trots naar Jeruzalem, waar ze vandaan komen. Want niemand is opgewassen tegen onze meester. En nou dat ze voelen dat ze niet op hetzelfde spoor zitten. Niet op dezelfde frequentie. Het lijkt wel of de Heer Jezus een andere ontvanger heeft dan zij. Of hij andere dingen opvangt. Zij zouden desnoods op het allerlaatst met geweld in willen grijpen. Maar Jezus steekt hun de handen toe. Kijk mensen, je kunt natuurlijk verschillende dingen noemen. Dat je zegt, ik kan me indenken dat deze mensen in paniek geraakt zijn. En zodra een mens in de angst terechtkomt en hij raakt in paniek, dan weet hij niet meer wat hij doet. Dan vlucht hij, dan kruipt hij weg waar hij kruipen kan. En toch blijf ik erbij. Vergeet niet, de achtergrond van alles is dit. Dat ze hem niet kunnen zien als Sion's betalende borg. Zo kunnen ze hem niet zien. En ze zien hem niet als het lam Gods dat de wereld der zonde. Dat de zonde der wereld wegdraagt. Dan hadden ze ordelijk kunnen verdwijnen. Indien ge mij zoekt, laat deze heen gaan. Dan hadden ze met opgeheven hoofden mogen verdwijnen. Dan hadden ze met elkander God geprezen. Voor die grote genade daar wij de eeuwige dood hadden moeten sterven. En in het gericht Gods veroordeeld worden, dat hij die dood wilde eigenen, en in dat gericht veroordeeld worden. Maar dat verstonden ze niet. Zie je nou de verklaring van hun angst? Er breekt iets af. Met die Jezus van kracht tot kracht lijkt het wel of dat ze in de dood terechtkomen. Met die opbloei in het leven, en waarvan ze hopen dat het nog verder door zal gaan, dat hij zal zitten en regeren op de troon van David, en dat zijn vijanden voor hem zullen buigen in het stof. Al die dingen, die lijnen die in hun gedachten lopen, die breken af. Het is wel zo vernederend, zo vernietigend, in plaats van met hem in het gouden licht te wandelen, lopen ze nu in de stikke donker. En dat is de achtergrond. En daarom, en zij, ja, het is erg, vrienden van hem, discipelen, Judas is nog niet in paniek. Die gaat er alles heen. Maar zij, die hem toebehoorde, volgt gij mij. Ik zal u vissers van mensen maken. Schapen zijn er weiden. Om zijn lof te verbreiden, zijn ze getrokken tot hem, achter hem aan. En zij, die met Petrus hadden ingestemd en gezegd, zo is het. Zoals Petrus zegt, we zullen ons niet laten ergeren. Insgelijks zeiden ze ook alle, wat zeiden ze ook alle, al moesten wij met u sterven. Maar ja, sterven met iemand, dat kan wel. Op het slagveld. Als je een goede soldaat bent of een infanterist of zoals dat vroeger ging in die ridderspelen en gevechten. Ja, dat je kunt vechten, je eigen dood vechten voor je meester en met je meester. Dat was nog geen eens zo'n zaak van oneer. Veel meer van eer. En tot het laatste toe, terwijl het bloed uit je lichaam wegstroomde, door bleef vechten. En in die hitte van die strijd bleef overeind. Al kostte het je leven. Zodat lange jaren de zangers op de kastelen nog je heldendaden bezongen. Ja, dat wel, dat kan wel. Maar hier sta je gewoon met lamheid geslagen. Met lamheid. Een herder die de leeuw niet bij zijn baard grijpt en de beer niet met zijn knuppel weerstaat. Maar een herder die zich laat binden. Kijk, dat kan niet. Wel het leven ervoor geven. Met hem sterven, ja, in de strijd. Maar met hem sterven in de overgave. Om nou niets te doen. En wat er in dat versje staat, wandel maar stillekens achter hem aan. O nee. Dat kan een mens niet. Dat is hem onmogelijk. Met Jezus sterven in het gevecht kan. Maar met Jezus je eigen af laten slachten. Zomaar. Want verder kijken ze niet. Dat kunnen ze niet. En zij. Ja, evengoed is het een trieste zaak hoor. Een trieste zaak. Al heeft Jezus gezegd, indien ge mij zoekt, laat deze heen gaan. Maar als je dan zo hard wegloopt, als je benen je kunnen dragen in een wanordelijke vlucht. Dat is niet hetzelfde als heen gaan, met opgeheven hoofden. Om hem te verwachten uit de doden. Dat voel je wel aan. Nogmaals, het is niet zomaar, het is een trieste zaak. En misschien heb je het in je leven iets van ondervonden dat je zegt, o grote schelm die je bent. Je wil nog wel wat eer met de Heere Jezus en nog wel wat inleggen met de Heere Jezus. Je wil nog wel wat vertellen van de Heere Jezus. Maar als je met de Heere Jezus Christus niets bereiken kunt, dan schande, smaad, ondergang, verlies. Nee. Dat ligt hem zo niet. Wat zullen ze er toch later wel over gedacht hebben en verdrietig geweest zijn. Die mensen zijn zo verwoest, zijn ze weggegaan. Van binnen verwoest. Want ze zijn gevlucht, maar op hun vlucht breekt het als stuk van binnen. Ja, die wanhopige strijd om er nou buiten te vallen. Dat je rol nou ten ene male uitgespeeld is. Hè? En dan komen die twee gedachten, die botsen tegen elkaar op. Wat moeten we doen? Moeten we alsnog teruggaan? Nee, dat kan ook niet meer. Wat moeten we dan doen? Weg dan maar. Maar dat is een strijd. Dat zijn kloven en scheuren die door die menselijke ziel getrokken worden. Als ze zo en zij hem. Verlatende, ze verlaten hem. Er is iets in van de dood, weet je wel. De dood, er is iets in van, nou ja, ze hebben liefde hoor, maar je zou zeggen, er is iets in van het liefdeloze. Er is iets in van het ongelovige aangaande zijn borgwerk. Er is iets in van hun blindheid. Er is ook iets in van de hel, want daar is alleen maar verlating. En vereenzaming tot de volle maat toe. En zij, hem verlatende, erg hoor. Nee, nou kunnen we nog zoveel redenen noemen en het is allemaal waar. Maar het is niet te verontschuldigen. Het is ook niet te verontschuldigen in de zin van, ja, maar er staat geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Dat staat er inderdaad. Maar hoe worden ze verstrooid? De Heere zegt, mensen gaan, laat ze naar huis gaan, want het gaat toch om mij. Nou ja, dat kan. Misschien hadden ze kunnen zeggen, dan mogen wij misschien verzoeken om mee te mogen gaan naar de rechtszitting. Of, als Jezus gezegd had, nee, ik wil jullie er niet bij hebben. Als ze naar huis kunnen gaan. Maar dit, de slagen die de herder treffen, die kunnen ze niet verwerken. Daar kunnen ze niet bij blijven. Daar klopt helemaal niets van. En daarom zit er iets in van ongeloof, hoor. Ongeloof. Er zit iets in van miskenning. Maar o wee, wat is het een ellende als een mens zo ervan door moet. Hij komt terug, want Jezus sprak straks, ga ik u voor naar Galilea. Hij komt terug, want hij zal zijn hand tot de kleine wenden. Hij zal ze allemaal thuis brengen, maar het is een ellendige toestand als de mens zo op de vlucht is. En zijn hele heldendom zakt in elkaar bij die vernederde borg en middelaar. Hij kan niet verder meer mee. Oh, oh. En zij, ja, als ze nou gezegd hadden, we willen niks meer met Judas te maken hebben, niks meer met hem te maken hebben, maar zij hem met hoofdletters, hem verlatende. Hij had ze zo dicht naar zich toe getrokken. Altijd als hij gesproken had, dan zei hij, nou zal ik het jullie nog eens apart uitleggen. Want het is jullie gegeven om de verborgenheden van het koninkrijk te verstaan. Zoveel hebben ze meegemaakt en gezien. Altijd was hij bezig om te verbinden. Altijd was hij bezig om te zeggen, gij zijt mijn vrienden, zo gedoet wat ik u gebied. Hij heeft toch gezegd, alle rang die in mij blijft, die draagt veel vrucht. Maar die in mij niet blijft, is uitgeworpen. Kijk, en dan zie je de ranken hier vallen. Daar vallen ze. Daar vallen ze. Want ze zien in hem geen wijnstok meer. Ze zien in hem het dode, slechte hout van de wijnstok dat afbreekt. Daar niets, geen gereedschap meer kan van gemaakt worden. Al hun illusies storten nu in hem verlaten. En toch van hem te houden, want ze houden van hem. Met een band der liefde. En toch door hem gebonden te zijn in het bundelke der levenden. Wat een smart moet dat geweest zijn voor hem. Als die daar hun voetstappen hoort wegsterven in de verte. En geen gewone voetstappen. Maar ze lopen te rennen. Ze hollen. Weg. Weg. Weg van deze plaats. Ik zei hun. Hun ziel zit vol met scheuren. Als ze zo weggaat. Zo. Maar wat denk je van hem? Ze hebben geen tijd meer om hem een hand te geven. Of een kus ten afscheid. Er is geen plek om te zeggen, nu, o priester van de Allerhoogste God, wij gaan dan maar weg. Maar we zullen uw God en Vader aanlopen als een waterstroom voor u. En over 3 dagen zullen we u verwachtende zijn. Als ge komen zult uit de dood, is er niet bij. Wat een verdriet. Je zou haast zeggen, de Heer Jezus mag wel denken, ik heb mijn kracht onnuttelijk besteed. Wat heeft het nou? Ja, een mens kan wel eens zeggen, zo van die gewichtige, een mens kan soms een standpunt innemen, zo gewichtig dat je denkt, dat kan nooit in der eeuwigheid 1 duim breed wijken, maar vergis je niet. Dit waren allemaal mannen met een standpunt. Maar wat is er van overgebleven? Hem verlatende. Mijn God, hoe zwaar, hoe smartelijk valt hem dat lijden. Want hij heeft 3 jaar aan ze gewerkt. 3 jaar. 3 jaar heeft hij onderwezen in de dingen van het koninkrijk. 3 jaar heeft hij zijn wonderen vermenigvuldigd. Je zou zeggen, nou, het zit niet diep bij die mensen. Mens, ik zou zeggen, laten we ophouden. O, deze dingen moeten ons leren dat we gewisselijk allemaal om zouden komen. Als Jezus alleen maar aan ons werkte, dan zouden we allemaal omkomen. Maar dat hij nou ook voor ons werkt. Ook voor deze. Voor deze mensen. In paniek vluchtende. Die in één ogenblik al hun principes vergeten zijn. Dat hij voor ze werkt. Denk niet te zwaar over je eigen. Denk niet te gauw, nou ja, maar ik ben zo. Denk het niet. Ook al zou je meer licht hebben dan de discipelen in zijn hoge priesterlijke bediening, spreek dan nog niet te groot en te hoog. Want je weet niet in welke kuil je terechtkomt en in welke donkere hof je voetstappen zullen vluchten. Je weet het niet. Want God zegt, en dat blijft waar, ik heb bij één held, niet bij twee, bij één voor Israël hulp beschoren. Hem uit het volk verhoogd, hem had ik uitverkoren. En dan vallen wij er buiten. Hoe schandelijk ook onzerzijds. Dan komt het echt uit dat het woord van God zo waar is. Wat is de mens, wat is in hem te prijzen, dat gij hem kent, hem gunsten wil bewijzen. En nou, die lieve herder heeft nooit anders gedaan dan zijn schapen omhelst. Zijn schapen bij elkaar gehouden. En hier, terwijl op hem het ongedierte, de wolf, en de beer en de leeuw op hem aankomt, op hem, niet op hun, op hem, gaan zij er vandoor. Want ze denken, het is allemaal afgelopen. Ze zijn vervloden. Wanordelijks. Rennen voor hun leven. En ze zijn, ja, Petrus die heeft nog het sterkste principiële. De sterkste principiële inzicht, die komt nog terug. En Johannes is er ook bij geweest in de zaal. Peter is nog teruggekomen. Oh, hij is teruggekomen. Hij kon ten slotte dat niet dragen. Dat hij nou toch daar ergens weggevlucht was. Dwars door de kreupelhout en de bosjes heen weg. Hij is teruggekomen. En hij heeft de volgende klap ontvangen. In zichzelf. Erger. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Een bekeerd mens die op een troon zit, dat is niet goed. Want die gelooft niet meer dat hij een verkeerd mens is. Die elke dag nodig heeft de bekering. Als een mens zo hoog spreekt, hè. Over die dingen, oh, maar dat zal in de eeuwigheid en zus en zo, moet hij allemaal inleveren. Dat klopt niet. Er is er maar één geweest, die heeft het gedaan. Als je met je eigen benauwdheid, met je eigen gebeden, met je eigen strijd zo op de voorgrond staat, dan heb je het echt nog niet verstaan van die hoge priesterlijke bediening. Je hebt het niet verstaan. Er is het ook nog niet uitgekomen dat jij daar ook bij was en zij hem verlatende met al hun goede voornemens. Ze zijn alle gevlogen, her en derwaarts.
daarom dat het ook mocht meewerken voor ons ten goede. Indien gij dwaaselijk gehandeld hebt met u te verheffen de hand op de mond. Want er is geen reden toe. Ze hebben hem verlaten. De broeders werd hij als een vreemde. Goed, nou nog een paar woorden van de andere kant. Het behoorde tot de zonde, de gevolgen van de zonde, dat er geen gemeenschap meer is tussen de mensen onderling. Geen echte gemeenschap. Ik heb dat pas nog gezegd, maar dat komt op de ledenvergadering ook, maar dat komt in deze tijd vreselijk sterk uit. Er zijn hele grote huizen, bejaardenhuizen, prachtig verzorgd. Prachtig. Ik weet wel, het kan allemaal niet meer in huis. Als je op een flatje woont en bij kleine kinderen, wat is het mooi. Maar als je daar naar binnen komt, dan staat er al een bord. Wat er allemaal is te doen. Zoenden s'avonds dit, dan dat. Ook mooi, zeg ik niks van dat die mensen nog een beetje betrokken worden. Een avondje dia kijken of zo, dat is mooi. Koffie drinken gezamenlijk, een paar honderd mensen. Maar, ik kan dat niet beoordelen natuurlijk, maar zou dat gemeenschap zijn? Of zou het camouflage zijn? Een schilderijtje voor een groot gat hangen, dat niemand het gat ziet. Ik weet het niet. Ik heb wel eens gelopen, vaak ook door zulke soort huizen en ook verpleeginrichtingen. Hebt u 1 minuutje voor me? Natuurlijk, mevrouw. 1 minuutje. En er is elke dag wat. En toch alleen. Het wil niet zeggen dat je met veel mensen bij elkaar zit, dat er een gemeenschap is. Tasje open. Ik kon niet goed meer praten. Wilt u dit eens lezen? Dat is mijn leven, dat is mijn verwachting, mijn testament. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Is dat, dan bent u een bevoorrecht vrouw, ja. Dat is het, dat is mijn leven, mijn verwachting. Zie je, wat een eenzaamheid, hè. Er is niemand die ernaar kan luisteren. Want je zit wel met een hoop mensen. Je kunt wel eens kijken, en gezellig. Natuurlijk, er is ons avondje, dat is allemaal goed. Maar dat wil nog niet zeggen dat er gemeenschap is. Door de zonde is de gemeenschap radicaal verbroken. Als er nou iemand komt die die prijs wil betalen, die tot zonde gemaakt wordt, die werkelijk in dat leven, in die dood inkomt. O, als er zo iemand is, en die is er, dan heeft de hoogste rechter van hemel en aarde zelf besloten dat hij dat lot moet delen. Dat hij alleen moet overblijven, zonder vriend en zonder metgezel om op te steunen. Daarom, hoewel wij hun onbegrip, hun wanbegrip en hun ongeloof en onze eigen ongelovige theorieën wel mogen noemen, omdat het een vrucht is van onze akker dat wij hem verlaten hebben. Nochtans staat in de hoge hemel de rechter van hemel en aarde en hij kijkt neer op die man met zijn schapen, op die herder, op die leider met zijn trouwe volgelingen, op die meester met zijn leerlingen. En die goddelijke rechter, die spreekt als een oordeel uit, dat kan niet. Dat kan. Dat is te goed voor hem. Dat is te veel steun. En met zijn onzichtbare handen maakt hij ruimte. Weg, Petrus, weg allemaal. Alleen. Hij moet alleen komen. Hij moet zo alleen worden dat hij gaat schreeuwen, nog erger dan van mensen verlaten, van God verlaten. Nu begint de Heilige Vader de mensen al opzij te schuiven. Mijn broederen, ben ik vreemd door elk onteerd en onbekende zonen mijner moeder. Ik vind onder hen geen schutsheer of behoeder, dat mag ook niet. Er is geen schutsheer meer voor Sion's betalende borg. En dan wordt het nog ernstiger het woord. En zij, hem verlatende, zijn alle gevloden. Want nou is het niet meer alleen de paniek van het vlees en de menselijke geest die in de war raakt en er vandoor gaat. Maar nu valt in dat woord ook iets van het eeuwige oordeel te bespeuren. Hij zal alleen zijn. Hij zal geen gemeenschap mogen hebben. Hij zal het oordeel van de verlating van God en mensen, zal hij beide moeten dragen. Daarom in dat panische vluchten zien we dan zich uitspreiden de eeuwige raad van God. Hij wordt geëist, hij wordt verdrukt, hij wordt veroordeeld en verbrijzeld, hij wordt alleen gezet, hij moet alleen lijden, dat moet. Want hij treedt op als de tweede Adam, het hoofd van dat verbond, en daarom is hij ook alleen en moet hij alleen zijn? O, dan moet ook die jongen die nog achteraan komt rennen, waarschijnlijk Marcus, deze Marcus. Misschien hebben ze in zijn huis, is wel verondersteld, het huis van zijn ouders, hebben ze het avondmaal bediend. Zijn ouders waren dan vrienden van de Heer Jezus. Hij heeft een en ander opgevangen. Hij is wakker geworden, jongeling. Hij is aangedaan en hij is er achteraan gegaan. Hij heeft gauw een lijnwaad, een overkleed genomen. En zo is hij er achteraan gegaan. Hij is dapperder dan de discipelen. Dat wel. Maar hij is in een gevecht geraakt met een handgemeen. Want die andere jongelingen, hè. Met hun knotsen, met hun knuppels, met hun zwaarden. Wat moet jij hier? En ze grijpen een beet. En dan is dat ook afgelopen. En hij, het lijnwaad, ze grijpen hem vast bij de kleren. Hij wringt zich eruit en hij holt weg, naakt naar huis terug. Niemand, is er dan niemand? Is er dan helemaal niemand die die borg en middelaar mag vergezellen? Niemand. De rechters en de beulen. En God in de hemel als de opperste rechter. Die is er. O, welke diepte is onze middelaar ingegaan. Welk een pijloze duisternis is hij doorgelaat, getrokken. Alleen, wat zijn alle handen slap geworden. Wat hebben alle helden in deze nacht klagelijk geschreeuwd. Want er was geen kracht en er was geen bezinning. En hij ging door, opdat hij die dwalende zou bijeen vergaderen. Want hij houdt niet op met betalen.
Hij houdt niet op, ook al zijn de schapen weg en verstrooid. Hij houdt niet op om penning voor penning neer te tellen voor God. Hij alleen. Daarom, al is het dat je hart je veroordeelt. Oh, al is het in andere vormen, maar wat is die een verlater. Wat is die een afwijker, een vluchter. Ook door middel van zijn zonde, want iedere zonde is ergens een vluchter. Van hem vandaan. Omdat hij dit gedaan heeft. Omdat hij doorgegaan is. Mag van een volk gelden, zover het oost west verwijderd is van het oosten. Zover heeft hij om onze ziel te troosten van ons de schuld en zonde weggedaan. Er is betaald. Al zou je moeten zeggen, ik heb niet één keer, niet 100 keer, maar 1000 keren en nog meer gevlucht. Verlogen, miskend. Onbegrippen, wanbegrippen. Ze zitten allemaal hier. Maar hij ging door met betalen. Voor die vluchters en die zwervers. En dan is er een mogelijkheid. Ach, lieve mensen, dan is er alleen maar een weg. Niet dat we zo lief zijn hoor. Ik zeg het in de broederlijke zin. Maar dan is er alleen een weg. Anders niet. Anders niet. Want Judas zegt nog wel bij zijn eigen, ik ben niet bang. Hij is niet bang, maar straks grijpt de angst hem aan. En hij gaat weg naar zijn eigen plaats. Maar u ellendige, in uzelf veroordeelde. U moet aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen. Want Sions borg ging door met betalen, ook toen je daar in de duisternis verdween, en ieder naar zijn eigen plaats ging ergens in Jeruzalem in de huizen weggekropen. Hij ging door. En omdat hij doorgegaan is, komen niet wij, maar komt hij terug. Hij komt terug. Wij kunnen uit de put niet meer uitkomen. De Emmausgangers niet, de discipelen niet en Thomas helemaal niet. Je moet nooit net doen alsof je zelf terugkomt. Uit je eigen beweging. Hij komt terug. Hij gaat ze voor. Hij zoekt ze op. En hij brengt ze weer samen bij de kudde. Dat dan een ieder die als een dwalend schaap de herder heeft verloren. Niet wanhopen, want hij zoekt zijn schapen weer op. En hij wendt zijn hand tot ze. Dit moet geschieden. En nog was voor hem het einde niet. God geve ons uit deze geslagene honing te mogen vinden. En spijzen om te leven en te sterven in hem. Amen.